Hey, hallo, welkom allemaal. Superleuk dat jullie kijken naar mijn allereerste podcast met een expert, met Saya. We gaan vandaag de topic zelfliefde behandelen, omdat we gewoon heel sterk voelen dat het in deze tijd belangrijk is om daar veel meer aandacht naartoe te brengen. Dus ja, ik ben heel blij hier met Saya te zijn. Zij is namelijk, wat zei je nou net, afgelopen 12 jaar al bezig met het ontwikkelen van zelfliefde. Ze heeft een boek geschreven over zelfliefde. En ze coacht mensen op het pad naar meer zelfliefde in hun leven, in zichzelf, naar de manier waarop ze naar zichzelf kunnen kijken. Dus ja, ik wens jullie heel veel luister- en kijkplezier. Ik hoop dat je wat mooie inzichten uit dit interview of deze podcast kunt halen. En ja, laten we gewoon lekker van start gaan.
Ja,
misschien
leuk.
Is het leuk om, ja, om wat meer te vertellen over wie je bent in het algemeen. Mm-hmm. En dan gaan we daarna steeds meer inzoomen op zelfliefde.
Ja, dat is goed. Ja, fijn dat ik hier mag zijn. Dankjewel. Nou, mijn naam is Saya. Ik ben inderdaad expert in zelfliefde sinds 12 jaar. En we hadden het er net al over dat ik dacht, wow, al zo lang.
Ja.
Ik coach mensen, persoonlijke begeleiding op het gebied van zelfliefde, innerlijk leiderschap en je leven zo inrichten zoals jij dat vanuit je hart wenst. En eigenlijk zelf heb ik ook wel een behoorlijke reis gemaakt op het gebied van zelfliefde. En wat mij betreft is het een prachtige reis voor iedereen om zelf te ontdekken. En ja, ik heb ook niet alle antwoorden of alle waarheid in pacht, maar ik geloof dat het vooral voor iedereen zelf is om dat te ontdekken. En dat is het mooie eraan.
Ja, wat ik net, we hadden net ook een voorgesprek om even te kijken van, hey, wat willen we nu behandelen rondom dit topic? Omdat het is eigenlijk, het kan alles omvatten.
Ja.
Maar wat ik mooi vond is inderdaad dat je zei van, nou, waar eigenlijk jouw reis is begonnen met zelfliefde. Zou je daar meer over kunnen vertellen?
Ja, zeker. Dat was in 2009. En even uit mijn hoofd, ik was een jaar of 23. En toen is mijn vader overleden. Hij was ziek en had longkanker. En eigenlijk in die periode daarna, ik vond altijd van mezelf dat ik iemand moest worden. Ik vond dat ik heel goed op school moest zijn, dat ik een perfecte dressuurruiter moest zijn, dat ik eigenlijk ook in het leven perfecte partner, perfecte vrouw voor mijn vriend. En in die periode was ik daar heel erg mee bezig. En toen overleed mijn vader. En er was een soort stop in mijn leven. Zo van, oké, wow. En dat verdriet, daar nam ik eigenlijk helemaal niet de tijd voor om dat echt te verwerken. Dus ik heb denk 9 maanden echt thuis
gezeten. Hoe oud was je toen?
Ja, 23.
23, ja, dat is nog 23. Jong ook.
Ja, zeker. En pas toen ontdekte ik van, dat iemand willen worden en dat steeds maar doorgaan en doelen creëren. Dat is vooral vanuit hier. Maar er is ook nog een lijf hieronder. En wat voel ik dan eigenlijk en wat doen dingen dan eigenlijk met me? En daar is mijn reis eigenlijk gestart. Door echt te leren voelen, ook van het ongemak, ook van de pijn, van het verdriet.
Ja.
En alles wat daarbij kan kijken. Ja,
ja, dus eigenlijk ook wat je zegt is dat we de neiging hebben om heel erg vanuit ons hoofd te gaan leven. En wanneer we dat doen, dat we dan ook uit contact gaan met ons gevoel van zelfliefde.
Want ja,
het is een gevoel. Het is iets wat we in onszelf ervaren.
Zoals ik er naar kijk wel. En volgens mij, in mijn geval, durfde ik letterlijk niet de pijn te voelen van het verlies van mijn vader. En nog veel andere gevoelens. Maar toen kwam ik er echt achter. Doordat ik helemaal niks meer kon proeven. Niks meer rook. Dus na 9 maanden mezelf totaal overwerkt te hebben, waren mijn smaakpapillen gewoon weg. En ik voelde letterlijk mijn voeten niet meer. Dus ik was gewoon letterlijk niet geaard.
Ja.
En toen zei iemand tegen mij, goh, zou je niet eens even een time off nemen? Ik zei, ja, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. Want ik moet mijn werk en ik moet paarden en ik moet van alles doen.
Ja.
Maar dat echt voelen, daar durfde ik niet aan. En volgens mij, gaat zelfliefde, dat kun je alleen maar ervaren, alleen maar voelen. Dat kun je niet bedenken van, oké, laat ik nu eens wat meer van mezelf houden. Of ja, dat is echt een gevoel. En dat ook omarmen, ook als het pijn doet.
En als je nou is, stel, er zijn mensen nu aan het luisteren en die echt nieuw zijn op dit pad. Mm-hmm. Die misschien iets soortgelijks hebben meegemaakt of in een heftige fase zitten waarin ze ergens voelen dat ze zichzelf aan het verdoven zijn. Of dat ze niet echt in contact zijn met hun diepere gevoelens. Of gewoon met een gevoel van geluk. Wat zelfliefde ook kan brengen.
Ja.
Hoe zou jij zelfliefde dan omschrijven? Of zou je misschien kunnen zeggen wat zelfliefde niet is?
Ja, zeker. Nou, ik kan inderdaad even aanscherpen wat is het niet in mijn ogen. Hè? En daarna van wat is het wel. Wat mij betreft gaat het niet per se over de illusie van oké, ik ga lekker met een dekentje op de bank en dan ga ik lekker knus zitten zijn. Mm. Dat is wat mij betreft, dat kan een vorm van zelfzorg zijn, hè? Maar het is niet per se zelfliefde. Dus dat noem ik eerder van oké, dat is misschien een beetje de hoe noem je dat? Het romantiseren of zo van zelfliefde, want het heeft echt wel een verdieping. Dus wat het niet is, is wat ik zei, of voor jezelf zorgen, naar de sauna gaan of goed eten maken. Dat zijn vormen van zelfzorg, zo zie ik het in ieder geval. Ja, ja. Het is ook niet van, ik heb zo hard gewerkt, nou heb ik wel een fles wijn verdiend. Dat noem ik ook zelfsabotage en verdoving. Ja. Dus dat zijn, wat mij betreft, dat gaat niet over zelfliefde. Maar wat het wel is, is eigenlijk volledig ja zeggen tegen wie ik ben op dit moment. Hmm. Ook als dat is dat ik heel veel verdriet ervaar. Dus mensen denken, ik ervaar zelfliefde. Oké, dan heb ik dus nooit meer de ongemakkelijke gevoelens. Want ik hou zoveel van mezelf en dan kan ik alles aan. Nou, dat is een illusie.
Ja.
Maar dus ook als ik me super rot voel, als ik me schaam, als ik me schuldig voel, als ik pijn voel, angst, verdriet.
Ja.
Juist daar zacht voor zijn. Ook als ik fouten maak. Als ik keihard op mijn bek ga.
Ja.
Of als ik tegen iemand iets heb gezegd of nagelaten heb te doen. Dat ik dan kan zeggen, hey, geef niks, het is oké.
Okay. Ja. Dus daarmee ook, geloof ik, het onderscheid in jezelf gaan leren te creëren. Dat, nou ja, misschien op een andere manier gezegd, dat er een acceptatie is van alles wat zich aandient in het moment.
Ja.
En hoe meer je kunt accepteren wat je in jezelf ervaart of wat je meemaakt, hoe meer zelfliefde je in jezelf ervaart.
Ja, zo zou ik het inderdaad omschrijven.
Ja.
Mooi. En dat je dus daar volmondig ja tegen zegt. En dus ook volmondig ja zegt op die behoeften of die verlangens die je als het ware in je hebt. Het verlangen bijvoorbeeld naar werk wat je heel veel vervulling geeft. Maar misschien betekent dat wel dat je dan minder inkomen creëert. En zelfliefde gaat er ook voor. Oké, ik gun het mezelf om deze nieuwe baan te creëren. Ook als dat betekent dat ik misschien even niet de kostwinnaar ben.
Ja.
En dat zijn keuzes die soms heel moeilijk zijn. Want we menen dan voor anderen te moeten zorgen. En dan geven we eigenlijk onze kracht en onze liefde weg. En gaan we weg van onze basis. En dan doen we het onszelf tekort.
Ja.
Ja.
En dan gaan we liefde geven aan een ander.
Ja.
En ik denk dat dat ook wel heel interessant is om te checken in jezelf wanneer je echt vanuit een plek van oprechte of onvoorwaardelijke liefde komt. Of wanneer je vanuit een plek van voorwaardelijke liefde komt omdat je denkt dat je een ander ergens in tegemoet moet komen.
Ja.
Of wat jij net heel mooi zei, een soort van voorwaardelijke vorm van liefde van ik ga nu even voor mezelf zorgen in de vorm. Nou ja, dat kan op een gezonde manier door bijvoorbeeld gezonder te gaan eten. Maar dat kan ook zijn van, wat ik gaf net een voorbeeld van een fles. Wat zei je nou?
Wijn.
Ja, ik trakteer mezelf op een fles wijn. Of dat in het moment geeft dat dan een heel fijn gevoel. Mm-hmm. En dat zou je bijna misschien wel liefdevol kunnen noemen naar jezelf toe. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat een sabotage, omdat op lange termijn dat je natuurlijk niet helpt.
Ja.
En waar je juist naartoe wil, is dat je een soort van onvoorwaardelijkheid gaat voelen.
Mm-hmm.
Naar alle soorten emoties die je zelf ervaart.
Ja.
En als we dan eens gaan kijken, want ik kan me voorstellen dat mensen die nu ook aan het luisteren zijn, dat zij enthousiast worden hiervan. Dat ze echt voelen van ik wil zoveel meer van mezelf gaan houden. En het leven geeft lessen en triggert je om daar echt naar te gaan kijken. Wat zijn nou de valkuilen die je op dit pad kan tegenkomen? Want eigenlijk benoemde je net ook al een... wat zei je nou net? Dat please-gedrag wat er kan ontstaan.
Ja.
Ik kan dat zien als een... Zie je dat als een valkuil of een blokkade die je kan tegenkomen, die er juist voor zorgt dat je nog steeds jezelf niet op die eerste plek durft te zetten, maar altijd maar die ander op die eerste plek zet.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, hoe ik er tegenaan kijk, zeker als we het hebben over pleasen, dan zeg je bij wijze van ja tegen die ander. Ja, ik kies ervoor om mezelf en mijn eigen behoeften even niet te vervullen. En ik zeg ja tegen jou. Maar op het moment dat je ja zegt tegen een ander, zeg je eigenlijk nee tegen jezelf.
Ja.
Dus pleasen gaat altijd, je doet jezelf altijd tekort op dat vlak. Je noemde van wat zijn dan valkuilen ook op dit pad. Wat mij betreft is vergelijken. En ik moet lachen omdat ik dat zelf ook geregeld doe. Mm. Maar vergelijken, jezelf vergelijken met anderen. Hè, dus, en we zien dat zeker nu op social media natuurlijk. Hè, je kunt jezelf de hele dag kun je jezelf vergelijken.
Ja.
Met het geluk en het welzijn en de welvaart en het succes van anderen. En voordat je het weet, zit je zelf op de bank van, ja, wat ben ik nou eigenlijk waard?
Ja.
En dus je eigen waarde kan je heel makkelijk, door een dag op social media te scrollen, kan je eigen waarde heel makkelijk naar beneden kelderen. Omdat je jezelf vergelijkt met het perfecte plaatje wat je aan de buitenkant ziet. Hoewel je nooit in iemands leven kan kijken. En maar we zullen zelden onze fouten delen op social media. Alleen maar het geluk en de mooie plaatjes.
Ja, ja, ja.
Dus vergelijken is een grote sabotage, ja, om jezelf helemaal de put in te praten.
Ja. Ja, dus dan hebben we te maken met please-gedrag.
Ja.
En vergelijken inderdaad. Wat ik daarin vaak ook meegeef is dat als je je dan wil vergelijken, vergelijk je dan met een oudere versie van jezelf.
Mm,
ik denk dat dat het meest eerlijke is. Want dan kun je zien waar je van bent gekomen. En dat een soort van zelfreflectie kun je toepassen. En dat geeft je ook weer inzicht in waar je nu staat. Ja. Maar zoals jij eigenlijk ook wel aangeeft, op het moment dat je gaat vergelijken met andere mensen die je niet echt kent, zelfs een hele goede vriendin ken je nooit volledig. Want iedereen heeft een eigen weg te gaan. En heeft ook, ook al ken je iemand persoonlijk heel goed, iemand heeft ook een ander blauwdruk in het leven. Je weet niet wat iemand kon brengen. Dus het vergelijken met anderen is inderdaad een flinke saboteur. Want het gaat je verder van jezelf wegbrengen. In plaats van dichter naar jezelf.
Ja.
En we hebben het over zelfliefde. En dat gaat dus over hoe kun jij ervoor zorgen dat je zo dicht bij jezelf komt te staan, dat je gewoon volledig van jezelf kunt houden met alles wat er is.
Ja.
Wat zijn nog meer valkuilen die je herkent op dit pad?
Eens even kijken. Ja, perfectionisme.
Ja.
He, dus het altijd maar het streven naar beter, naar meer, naar succesvoller, naar hoger.
En ook dat het dan nooit, dus ja, nooit
het
goed
is
genoeg.
Nooit goed genoeg. He. Dus dat is onze, je zou kunnen zeggen dat is onze diepste vorm van zelfafwijzing. Mm-hmm. Ik vind mezelf niet goed genoeg.
Ja.
En ik weet uit ervaring, in mijn coaching sessies, maar ook de retreats, dat heel veel mensen die beperkende overtuiging eigenlijk hebben. En op basis daarvan dus keuzes maken. He, dus ik ben niet goed genoeg om een goede moeder te zijn. Ik ben niet goed genoeg om een goede partner te zijn, of een goede collega, of een ondernemer te zijn. Ja, waardoor je jezelf misschien weghoudt van je verlangens die je hebt, of dat wat je heel graag doet, of je missie die je wil uitdragen.
Ja,
ja, daarmee maak je jezelf kleiner, hou je jezelf tegen of terug.
Weet je wat het rare daarvan ook is dat op de een of andere gekke manier zijn wij juist met die belemmerende overtuiging ook ergens een comfortzone aan het creëren waar we ons prettig in voelen. Dus we willen eigenlijk verandering, maar de situatie waar we ons nu in verkeren voelt ook heel comfortabel. Ook al is dat pijnlijk en belemmerend. En weet je dat hetgeen wat je jezelf wijsmaakt, dat je bijvoorbeeld niet goed genoeg bent, dat jou niet verder gaat helpen. Ja. En toch wel.
Want toch, je zou jezelf de vraag kunnen stellen, wat levert het mij in positieve zin op om deze gedachte voor waar aan te nemen?
Ja.
Want in mijn geval, ik vond mezelf niet goed genoeg om als coach aan het werk te gaan. Dat was voordat mijn vader stierf. En dat heeft mij geholpen om in mijn comfortzone te blijven. Want ik hoefde niet te coachen, ik hoefde mezelf niet te laten zien.
Mm-hmm.
Het was super comfortabel. En door zijn sterfte zag ik, wow, dit leven is vergankelijk. Het kan zomaar voorbij zijn. En ik heb op dat moment echt een besluit gemaakt. Oké, en vanaf nu ga ik in mijn leven doen wat ik het liefste wil doen. En niets minder, want het kan zomaar voorbij zijn.
Ja.
Dus
ja,
ik zeg wel eens, ik heb het geluk dat ik mijn vader ben verloren. Omdat ik daarmee het werk doe wat ik nu doe, waar ik ongelooflijk veel vervulling in ervaar. En heel veel mensen kan ondersteunen in dit pad.
Ja.
Ja.
En dat is ook de kunst van pijnlijke ervaringen in je leven weten om te buigen naar iets bekrachtigend. En dat zeg je eigenlijk heel mooi. Dat het verlies van je vader jou heeft gebracht naar wie jij nu bent. En dat je bent gaan realiseren hoe kostbaar het is.
Ja, ja. Zeker.
Oké, mooi. Dus dan heb je, we hebben dan nu gezegd van oké, please-gedrag is een valkuil.
Vergelijken
is een valkuil. Zelfafwijzing is een valkuil. Ja. Dus jezelf naar beneden halen.
Ja.
En een ander punt waar we het ook over hadden is in ons voorgesprek, en dat vond ik ook wel een hele interessante, is de illusie die je voor jezelf kunt creëren over hoe zelfliefde er dan uit zou moeten zien. Mm-hmm. Dat we op het moment dat je ergens naartoe aan te werken bent, bijvoorbeeld je wil zelfliefde gaan omarmen, gaan integreren in je dagelijks leven, wil je zelfbeeld gaan verruimen of meer vertrouwen gaan krijgen in jezelf, dat we dan, daar plakken we in eerste instantie een beeld op, omdat we zelf de ervaring nog niet hebben.
Ja.
En dan gaan we vervolgens vaak vanuit ons hoofd ook weer naar dat beeld toewerken. Mm-hmm. En dat kan een valkuil zijn. Mm-hmm. Want dan ben je alsnog vanuit je hoofd een plaatje aan het creëren en aan het waarmaken. En misschien is dat ook wel weer een stukje perfectionisme. Zo van, als ik dan een persoon ben die volledig vanuit zelfliefde in het leven staat, dan ziet dat er zo uit. En dan ben ik altijd oké. Dan, wat voor voorbeelden zitten daar nog meer bij?
Ja, dan eigenlijk wat ik dan doe, hè, en ik zeg ik omdat ik het ook herken, maar zo'n soort imago van onszelf naar buiten presenteren. Ik noem het wel eens de goed voor elkaar show. Met mij is alles goed voor elkaar.
Ja,
en dat beeld naar buiten maakt dat we niet kwetsbaar durven zijn. Want wat als het even niet goed voor elkaar is?
Ja.
En wat als mijn relatie totaal stuk loopt? En wat als ik ongelooflijk te kampen heb met mijn etengedrag? Hè? Dat ik er van buiten, zie ik er helemaal mooi uit. Maar van binnen voed ik mezelf niet goed.
Mm-hmm.
En dus de valkuil is dat we ons identificeren vervolgens met dat zelfbeeld.
Ja.
En dus we denken dat we dat hoog moeten houden.
Ja.
Want we hebben heel wat te verliezen.
Ja.
He, dus in persoonlijke groei en ontwikkeling en in coaching, leiden we soms wel eens gezichtsverlies. Maar ik zeg wel vaker, dat is goed nieuws.
Ja.
Want dan sterft er iets af van dat zelfbeeld, van dat ego, wat we in essentie ook niet zijn.
Ja, misschien is dat ook wel een interessante. Want kijk, we hebben het dan nu gehad over een beetje in het algemeen wat zelfliefde inhoudt en de valkuilen die je daarin tegen kunt komen. Maar als we nu naar de kern toe gaan, dan heeft dat natuurlijk te maken met je ego.
Ja.
Je hebt een ego die zich hecht en identificeert met een bepaald beeld van jezelf. En die wil je continu naar buiten blijven presenteren. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En stel dat zo iemand naar je toe komt en vraagt van Saya, van hoe kan ik er nou voor zorgen dat dan dat ego-deel sterft.
Ja.
Dat ik los kan komen van de identificatie met mijn ego. Wat, wat zou je dan tegen zo iemand zeggen?
Ja, wat ik tegen iemand zou zeggen is om allereerst het ego te zien als de kleine jongen of meisje in jou die aandacht wil hebben, die gezien wil worden. Je zou het ego kunnen zien als jouw kleine ik.
Ja.
En dit hoeft niet weg, hè, want tegen een jongen of meisje die een jaar of zes, zeven is en die bij je komt en die zegt, ik wil dit doen of ik wil dat doen of ik schaam me of ik voel me schuldig of ik ben bang of ik ben onzeker, dan ga je niet zeggen van ik heb genoeg van jou, jij moet weg.
Ja,
ik geloof de grootste illusie zit op dat we het ego weg moeten hebben.
Ja.
Het hele ego is niet het probleem. Het probleem zit hem in dat we dat ego in onszelf veroordelen op een gegeven moment. En dus als we dat pad van groei en ontwikkeling zijn doorgemaakt, zie ik heel veel mensen willen loskomen van dat ego.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk ook een stuk ego.
Maar het ego wil los van het ego.
Ja, precies. Dus wat als je het kunt omhelzen?
Ja.
Wat als je het er mag laten zijn?
Mm-hmm.
Stop je met de identificatie. Want het enige wat we hoeven te doen, is het te doorzien. Van ik ben dat niet. Ik heb het. Ik heb een ego. Ik ben het niet.
Ja.
Ik heb emoties. Ik heb gedachten. Ik heb overtuigingen. Ik heb een imago van mezelf.
Mm-hmm.
Maar ik ben dat niet. En dan ontstaat er meer ruimte. Ja, en daar ervaar je veel meer vervulling, liefde, passie, plezier. En daar kan je een beetje mee spelen. En dan kan je er af en toe ook heerlijk om lachen. Dus ik lach heel vaak op mijn eigen ego. Dat ik denk, daar gaan we weer.
Ja.
En dan komt die lichtheid erbij. Dus dat is wat ik met iemand zou doen. Hè. Dus dat zou ik niet zo vertellen. Maar dan gaan we kijken van, dat ego, hè, hoe ziet dat eruit? En welke manier manifesteert die zich? En wat doe je dan? En wat zijn de patronen? En dan heel vaak maken mensen zich fout.
Ja.
Ja, wat stom hè, dat ik nog steeds niet van mezelf hou.
Ja.
En dan komt die afwijzing weer erop.
Ja, precies. Dus er zitten eigenlijk van allerlei mechanismes in onszelf die we vanuit ervaring uit het verleden, of misschien wel opvoeding of cultuur, hebben opgebouwd. Je zou het ook kunnen zien als verdedigingsmechanismes.
Mm-hmm.
Om maar niet En dat is het rare, om maar niet volledig in zelfliefde te zakken en ons zelf daarin te mogen zijn.
Ja.
Het lijkt wel alsof we in het leven... het lijkt bijna een omgekeerde weg of zo. Want mm-hmm. het zou zo natuurlijk moeten zijn om van onszelf te houden. Mm-hmm. En ergens is dat lastig.
Ja.
En als ik kijk naar mijn eigen weg, dan is daarin gewoon echt een heel groot aandeel dat wij in een westerse cultuur leven die heel erg gericht is op het hoofd. Mm-hmm. Alles vanuit de ratio. En in de ratio zit... Daar zit het gevoel van liefde niet. Ik bedoel, het zegt het zelf al. Je hebt in je gevoel te gaan.
Ja.
En ergens dan ook weer je vrouwelijke kracht. En ook al ben je een man, dan heb je ook een vrouwelijke kracht. We hebben allemaal een mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. En ik geloof dat de vrouwelijke energie meer in je leven toelaten, wat dus ook voor die verzachting vraagt. Hè? Ja. En wat jij zegt van op het moment dat je daar... ook je ego kan omarmen op een bepaalde manier, dat het niet iets fout is, maar dat je het niet bent, dan creëer je daarin ook een ruimte en een verzachting.
Ja.
En ja. Ik associeer dat wel met die vrouwelijke energie van ook durven te vertrouwen op dat ergens op dat je niet helemaal weet hoe zelfliefde eruit gaat zien, maar dat het een ontdekkingsreis is die je met jezelf aangaat, waarin je elke keer in je gevoel bevestigd wordt van hey, ik merk dat als ik me bijvoorbeeld vergelijk met een jaar terug, dat ik nu veel liever voor mezelf ben. Dat ik, als je kijkt naar je eigen gedachten of luistert naar je eigen gedachten, dat het bekrachtigende gedachten zijn in plaats van jezelf naar beneden halen. Of op het moment dat je bijvoorbeeld in een situatie met een ander terechtkomt die jou kritiek geeft of zo, dat het je minder raakt omdat je stabieler in jezelf aanwezig bent. Dus dat je heel vaak vinden mensen het lastig als een ander vindt dat je niet voldoet aan de verwachtingen. Mm. Dan gaan ze weer in een mechanisme schieten van oh, dan ga ik maar weer voldoen aan jouw verwachtingen. Bijvoorbeeld naar jouw verjaardag komen terwijl ik eigenlijk daar geen behoefte aan heb.
Ja.
Gewoon dat soort dingen. Het is... Zelfliefde gaat volgens mij daarin echt over heel eerlijk en integer worden naar jezelf toe.
Ja.
Jij zei toen straks al van ja kunnen zeggen tegen jezelf en nee kunnen zeggen tegen die anderen. Ja. En dat is waarvan ik weet uit de mensen uit onze community, mensen die dit pad bewandelen, dat ze dat lastig vinden om echt nee te zeggen tegen die ander.
Ja.
Alsof ze de ander daarmee afwijzen of zo.
Ja. Ja, en afwijzing is volgens mij waar het hier ook over gaat, hè, die dynamiek. Want de angst die we hebben op het moment dat we nee zeggen, is hé, wat vindt die ander dan van mij? Mag ik nee zeggen? Mag ik voor mezelf kiezen? Mm-hmm. Of word ik dan niet meer aardig gevonden geworden?
Ja.
Hè, dus op zoek naar die erkenning, bevestiging, goedkeuring van anderen, houdt ons eigenlijk weg van onze natuurlijke staat van zijn, die liefde is in essentie.
Ja.
Omdat we constant op zoek zijn naar hey, wat vindt een ander van mij? Voldoe ik wel? Je zei zelf ook de verwachtingen. Dus ik ga mezelf meten, vergelijken en ik moet dan voldoen aan een plaatje wat ik vind van mezelf, hoe ik hoor te zijn.
Ja.
Of hoe ik denk dat anderen vinden dat ik moet zijn.
Als je hier alleen al naar luistert, dan is het super mentaal proces.
Ja.
Terwijl waar zelfliefde over gaat, is... Het gaat helemaal niet over dat mentale proces.
Nee.
Dat gaat ook niet over meer worden. Of meer aan jezelf toevoegen. Of meer op jezelf plakken. Nee. Status creëren. Nee. Laten zien dat je iemand bent.
Nee.
Het gaat veel meer over juist alles wat je op jezelf hebt geplakt.
Ja.
Al die jasjes en rollen die je denkt, waar je denkt aan te moeten voldoen. Dat je die van je af laat vallen.
Ja. En vanuit ik zou daar aan willen toevoegen. Vanuit een liefdevolle vriendelijkheid. Niet omdat je zegt, ik moet er vanaf.
Nee, precies.
Maar vanuit liefdevolle vriendelijkheid.
Ja.
En met liefdevolle vriendelijkheid ontstaat die ruimte. En hoef je niets te doen dat het van je afvalt. Want dan denk je soms, ik moet heel hard werken om me persoonlijk te groeien.
Ja. Ja, ja.
Maar het is eigenlijk meer loslaten. Dus volgens mij is liefde vraagt van hey, ik laat los wat ik allemaal niet ben.
Ja.
En dan kom ik bij wie ik werkelijk ben.
Ja.
Dat is niet een proces van doen, van actie, maar dus van loslaten. Dus je zei het al, die vrouwelijke energie, het ondoen. Het ontvangen en het vertrouwen en vanuit geduld zijn.
Ik wilde daarop aanhaken, want je zei het heel mooi. Ik ga even kijken of ik het nog kan terugpakken. Want op het moment dat jij jezelf openstelt om los te laten... Mm-hmm. dan is loslaten inderdaad geen actie of doen. Maar het is de acceptatie van wat is, dat zorgt dat je kunt loslaten. Ja, en dit is ook wel een paradox waar veel mensen mee struggelen. Van ja, maar ik wil het loslaten. Ja. Stel je ervaart een zelfkritiek en dat vind je heel vervelend. Ik ken bijvoorbeeld, als ik terugkijk naar mijn verleden, dan heb ik echt een hele lange periode zelfhaat gehad. Ja. Gewoon echt een gepieker in mijn hoofd, wat continu mezelf naar beneden aan het praten was. En ja, dan komt er zo'n goed bedoelde coach die zegt van ja, maar je moet het loslaten. En dan kan je daar een soort van kortsluiting in krijgen. Van ja, want dat loslaten, dat gaat dan op dat moment niet. En dat is ook logisch, omdat loslaten niet een actie op zichzelf is. Het is juist de acceptatie van het feit dat je die zelfkritiek in jezelf ervaart, of zelfhaat, of wat het ook is wat je in jezelf ervaart, dat je dat accepteert in het moment. Dus de pijn kunt voelen, dus in je gevoel ook gaat van hé, wat voel ik nu eigenlijk? En dan vanuit een liefdevolle houding naar dat gevoel toe bewegen. Ja. Zo van hé, dit mag er zijn. Ja. En het is, je weet innerlijk hoe het anders kan en hoe het anders mag, maar de sensatie zoals die nu is, mag er zijn.
Ja.
En dat zorgt dat een mechanisme in jezelf zich kan loslaten.
Ja.
En dat is dan, dat opent dan het pad van zelfliefde. Ja. Dat opent het gevoel van meer van jezelf houden. En,
ja.
En zou je eens wat meer kunnen vertellen over op het moment dat je dat dus doet, hè? Je merkt dat je steeds meer los komt te staan van je ego. Je merkt dat die mechanismes waarin je jezelf naar beneden haalt, wegvallen. Wat opent er zich dan?
Ja, in mijn geval... veel meer levensvreugde. Hè, dus de lust voor lijf om ja, de dingen zo te doen zoals ik het voor ogen wens te zien. Dus hè, zo van, oké, als ik het dan helemaal voor het zeggen heb, hoe zou ik dan mijn dag het allerliefste willen besteden? Met wie? Wat doe ik dan? Wat voor kleren trek ik aan? Wat eet ik? Dus dan komt er een soort, ja, er komt een soort vrijheid. Ja, dat is denk ik het woord, hè? Vrij zijn om te doen wat ik het allerliefste doe.
Ja.
In mijn werk, voor mezelf zorgen, in hobby's, in relaties, in liefde.
Ja.
Eigenlijk veel meer vanuit een plek van liefde, openheid, ruimte, vrijheid, kunnen de dingen vanuit die plek ontstaan, in plaats van verkramping en presteren en het moet en hard werken en vermoeidheid en overspannenheid en alles wat daarbij komt kijken.
Ja.
Dus dat opent het wat mij betreft. Zelfacceptatie, ja. En een hogere eigenwaarde.
Ja.
Ja.
Ja, mooi. Als ik ook zelf deze vraag zou beantwoorden, dan zou ik daar nog aan toevoegen dat op het moment dat je steeds meer vanuit zelfliefde in het leven staat, en dat is natuurlijk je essentie, is wie je werkelijk bent. Dus als je steeds meer vanuit jezelf gaat leven, dan ga je ook voelen dat vanuit meer waarheid is, integriteit en eerlijkheid.
Ja.
Naar zowel jezelf als naar die ander.
Ja, mooi.
En ik geloof ook dat op het moment dat je steeds eerlijker en integere keuzes gaat maken, dat je ook gaat voelen dat je het leven gaat creëren wat je werkelijk wil.
Ja.
In plaats van het leven waarvan je misschien denkt dat je dat zou moeten leven. Ja. Heel veel mensen zitten een soort van vast in zo'n mainstream opgelegd leven waarin je... Nou ja, wat zit er allemaal in? Je moet een relatie hebben, trouwen, kinderen krijgen, huis kopen, carrière opbouwen en uiteindelijk naar een pensioen toe werken. En ja, heel veel mensen lopen een bepaald pad die zij zelf nooit gekozen hebben. En het is denk ik aan jezelf om dat te realiseren van, hey, leef ik wel echt mijn eigen leven?
Ja.
Of leef ik het leven van een ander? En hoe meer je van jezelf gaat houden, hoe meer je ook voelt dat op een moeiteloze manier zich ontvouwt. Dus dat je vanuit een natuurlijke flow gaat voelen dat je steeds meer je eigen leven leeft en dat je ook makkelijker daarvoor kunt kiezen.
Mm.
En ik merk bijvoorbeeld dat ik geen moeite heb om nee te zeggen tegen een ander, omdat ik niet het gevoel heb dat ik een ander afwijs, maar ik heb het gevoel dat ik eerlijk ben en waar ben naar die ander en naar mezelf. Dus voor mij gaat het veel meer over waarheid in plaats van over afwijzing. Terwijl voorheen, toen ik nog heel erg getriggerd was in mijn eigen pijn en nog niet zo van mezelf kon houden, was afwijzing inderdaad een heel groot thema, omdat ik mezelf afwees.
Ja.
Dus ik kon een ander ook, ik vond het heel moeilijk om nee te zeggen tegen een ander, omdat ik dan het gevoel had dat ik die ander afwees. En ik weet hoe pijnlijk dat is, omdat ik zelf in die afwijzing zat en leefde. Ja. Maar op een gegeven moment, als dat van je afvalt, dan gaat het voor mij veel meer over inderdaad waarheid. Vanuit waarheid leven. Ja. En daar zijn de vruchten dan een vreugde, plezier, leiderschap ook. Mm. Gewoon veel meer leiding geven aan je eigen bestaan.
Ja, wat mooi. En als ik jou zo beluister, dan wat bij mij opkomt is, als jij dus nee zegt tegen die ander, geef je hem of haar eigenlijk wellicht de inspiratie, maar ook de toestemming om zichzelf volledig te kunnen zijn.
Ja.
En dus daarmee zijn jullie dan weer meer met elkaar verbonden dan voorheen, omdat jij de waarheid spreekt voor jou en je dus anderen toestemming geeft om dat ook te doen.
Ja, en dat, het is mooi hoe je dat verwoordt en dat is ook echt een kunst om dat zelf zo te leren zien. Mm. Want je zult merken, voor iedereen die nu luistert, dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat die ander positief reageert op jouw nee. Dus het kan best zijn dat er teruggeprojecteerd wordt bij jou. En dat je daardoor weer gaat twijfelen in jezelf. Ja. En van die nee weer een ja gaat maken. Ja. Maar eigenlijk gaat het dus om je waarheid te spreken. Ja. En om dan wat de respons ook gaat zijn, dat je in je waarheid blijft staan. Ja. Omdat het gewoon het meest eerlijke is voor jezelf en voor die ander. Ja.
Ja. Ja, ik stel wel eens de vraag van, welke keuze draagt bij aan de relatie tussen jou en jezelf?
Mm-hmm.
Ja, dus wat kun je nu doen of laten wat bijdraagt aan de relatie tussen jou en jezelf?
Mm-hmm.
En als het antwoord is, dan kies ik nu voor nee, dan is dat de enige waarheid.
Ja.
Ja.
Ja, en daarop durven vertrouwen.
Precies.
Op een soort van, het is bijna instinct of intuïtie, waar dat antwoord al heel helder aanwezig is. Ook met belangrijke beslissingen, of zelfs kleine beslissingen die je in je leven maakt.
Ja.
Als je durft te vertrouwen op je intuïtie, op je diepere gevoel, dan ligt daar het antwoord al.
Ja.
En ja, dat is gewoon echt iets heel kostbaars.
Mm-hmm.
Voel jij dat jij, als we nu kijken, we hebben het natuurlijk gehad over zelfliefde, over de valkuilen die je daarin kunt tegenkomen en de reis die je daarin maakt en wat het dan voor je opent.
Mm-hmm.
Heb je dan nog het gevoel van, maar dit is echt belangrijk wat we daar nog aan moeten toevoegen?
Wat ik daar nog aan toe zou willen voegen is er bestaat niet zoiets als, nou heb ik zelfliefde bereikt, zo. Ik ben er.
Ik Precies. kan stoppen. Het Precies. is klaar.
Ja. Dus er is geen oordeel over op welke manier jij dat pad bewandelt. Er is ook geen eindbestemming. Er is ook niets te streven op dit pad. Het is juist eerder zonder oordeel, zonder streven, eigenlijk dat stuk juist laten voor wat het is. En echt zijn met wat er is, zonder dat te willen veranderen.
Ja.
Dat zou ik er nog aan toe willen voegen. Want ik geloof dat daar, dat heel vaak mensen denken, ik hou niet genoeg van mezelf. En daardoor een soort zoektocht beginnen naar het houden van zichzelf. Ja, dat houdt natuurlijk nooit op.
Mm-hmm.
Omdat je iets denkt te bereiken, ergens denkt uit te komen. Ja. Maar als we dat streven ook loslaten, dan kunnen we veel meer in het moment voelen van, en wat klopt nu voor mij?
Ja.
Welke keuze draagt nu bij aan mij en tussen mij? De relatie tussen mij en mezelf.
Ja. Dus als ik dat zou samenvatten, of een soort van conclusie. En eigenlijk moet je nergens dus nooit een conclusie aan geven. Dus even een samenvatting daarvan zou creëren. Dan is wat je zegt dat je bent zelfliefde.
Mm-hmm.
En zelfliefde is niet iets wat je kunt verkrijgen.
Mm.
Dus het enige wat je hoeft te doen is jezelf veel meer vanuit aandacht en vertraging en verzachting naar dit moment toebrengen.
Ja.
En dat moment, dat heb je altijd bij je. En door in dat moment in te voelen op hoe je erbij zit, op wat je in jezelf ervaart, opent de deur naar zelfliefde en het opent de deur naar wie je bent.
Ja.
Dus het is er altijd al.
Ja.
Alleen we hebben mechanismes in onszelf opgebouwd waardoor we zijn gaan denken, het ego, dat we heel ver van zelfliefde vandaan staan. Ja. Maar het grappige is dus dat er uiteindelijk in essentie heel weinig nodig is om van jezelf te houden, omdat je het bent. Ja. Het is je essentie.
Precies. Ja. Precies.
Mooi. Als we dit nou heel praktisch zouden maken, heb je dan een oefening die we mee kunnen geven aan mensen thuis die hiermee aan de slag willen gaan? Een mooie paradox, hè? Dus je kunt aan de slag gaan met zelfliefde, maar je bent het al. Dat is iets wat je gaat ontdekken op het pad van bewustzijnsontwikkeling, dat het vol met paradoxen zit. Wat zou een mooie oefening zijn?
Ja, ik geloof de meest waardevolle op dit stuk, hè, en die ik dan nu ook meest praktisch kan uitleggen, is eigenlijk je... Ik zeg wel eens, hè, als je iets voelt, een ongemakkelijk gevoel, laat ik het zo maar even zeggen, hè, of jezelf afwijst, of kritisch naar jezelf bent, of wat het ook is, wat voor beknelling veroorzaakt, waardoor je dus van jezelf verwijderd raakt. Denk dan eens even terug aan die kleine, jongere versie van jezelf. Mm-hmm. Van een jaar of 7, 8. Hij of zij die zich onzeker voelt, het even niet weet, bij je komt en om aandacht vraagt. Wat is het dan wat je met hem of haar... Wat zou je met hem of haar delen? Wat zou je doen? En dan meestal kom je dan bij... Ik zou er aandacht geven. Of hem. Ik zou er even knuffelen. En ik zou even zeggen... Kom maar schat, het is al goed. Mm-hmm. Het is oké zo. En dat kun je aan jezelf geven.
Ja.
Die emoties en dat ego, wat ik al eerder zei... je kunt het zien als een jongere versie van jezelf. Het is een kindstuk in jou... wat aandacht wil hebben.
Ja.
Dus wat mij betreft is dat... Ik doe het dagelijks. Oh, het kleine meisje in mezelf, die wil gehoord worden. En als ik dat doe, daarna verzacht ik, is er ruimte en kan ik ook weer in de relatie met een ander weer volledig er zijn.
Ja.
In plaats van weer in de strugglingen of in de afwijzing te schieten.
Ja.
Dus in de relatie met mezelf helpt me dat en in de relatie met de ander.
Ja,
ja.
Ja, mooi, mooi. Dankjewel.
Ja,
en jij hebt een boek geschreven.
Ja.
Hoe heet het boek?
Het boek heet De Kracht van Zelfliefde. En het zijn 4 bouwstenen voor meer liefde en bewustzijn in je leven.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga voor iedereen die hier interesse in heeft, jouw link naar het boek plaatsen. Ik heb het zelf nog niet helemaal gelezen, maar wel een deel van meegekregen. En ja, het is gewoon heel waardevol om, zeker als je nieuw bent op dit pad, zeker als je voelt dat je een soort van inspiratie hebt om hiermee aan de slag te gaan, dan is het ook goed om voeding te geven aan het hoofd, om vanuit het hoofd de verbinding te maken naar het hart en naar je diepere gevoelens daarin. Dus zeker een aanrader. Isaiah, ik wil jou bedanken voor deze eerste podcast. Heel fijn om met elkaar te duiken in zelfliefde.
Yeah.
Voor iedereen die heeft geluisterd, ik hoop dat je er mooie inzichten uit hebt gehaald. Er zitten hele mooie inzichten in, dus mocht je voelen dat je zoiets nog een keer wilt terugluisteren, doe dat dan zeker. Want elke keer zul je daar weer andere elementen uit te halen. Want dit pad van zelfliefde is... Dit stroomt, het staat nooit stil. En dat is denk ik ook het mooiste eraan. Dat je gewoon een soort van in een potentieel veld stapt waarin alles mogelijk is.
Ja, zeker. Ja,
dankjewel.
Ja, hartstikke bedankt dat ik hier mocht zijn. Ik heb er heel veel plezier aan gehad om hier samen met jou te zitten. En heerlijk over dit thema. Ik kan er uren over praten.
Ja.
Maar dankjewel. Superfijn. Ja.
En als mensen jou zouden willen volgen, waar moeten ze dan zijn?
Ja, Instagram kun je me volgen, Saya Coaching. Facebook heb ik ook een pagina, Saya Coaching and Retreats. Dus daar ben ik volop op te vinden.
Super, dankjewel.
Dankjewel.